Dit is de Echte Motorpodcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk en Arno Jaspers.
Welkom iedereen bij de enige Echte Motorpodcast, nummer 74 alweer. Dit keer vanuit Madrid.
Jij bent echt de pro gewoon, hè? Wat mensen niet weten, is dat 10 minuten geleden stond ik hier de spulletjes op te zetten, want jij zat in de late ploeg en Jij komt hier zwetend binnenrennen. Pakt je telefoon, gaat zitten. Serieus, hè? Gewoon één minuut zit je hier. Boom, en ja. Here we go. Dus heet van de naald dit.
Welkom in Madrid bij de enige echte motorpodcast nummer 74 met Iwan van der Valk van Nieuwsmotor en Testmotor. Ik ben Arno Jaspers van MaxMoto.be en vandaag hebben we gereden met twee Royal Enfields.
Ja.
En we zaten niet in dezelfde groep. En
dat was beter voor iedereen.
Dat is inderdaad beter voor iedereen. Ik vond het heel...
De ene keer dat we elkaar tegenkwamen, liep het verkeerd af voor je.
Ja, exact dat. Nee, maar jij zat vanmorgen in de groep met de Bear 650.
Ja.
Met welke wil je beginnen? Ik zat bij de Classic 650, die staat hier achter ons.
Ja.
Maar kies jij maar.
Nou, laat ik het zeggen hoe ik hier kwam. Ik kwam hier voor de Bear 650. Zo simpel is het.
Ik pak alvast wat te drinken.
Dat lijkt me geen slecht idee, want we komen hier echt schuimbekkend aanrennen allebei. Ja. Ik kwam hier voor de Bear 650. Daar moet ik eerlijk over zijn, want ik denk die Classic 650, daar hebben we er ongeveer al 30 Royal Enfields die daarop lijken. We hebben al de Super Meteor, we hebben al de Continental GT, we hebben al de...
Dat waren er twee.
Dat waren er twee van de... ja. Ik weet zeker dat er nog één is van die 650's, want het is platformbouw. Maar daarnaast hebben ze ook 350's. Van die Classic hebben ze al een tijdje in 350. Maar ook qua model om te zien, denk je... Dat is een Royal Enfield.
Ja, dat is een Bullet Classic.
Precies. Ja, ziet er klassiek uit. En dat is dan een beetje shopperachtig, maar toch weer net niet helemaal. Want de echte shopper is dan weer de Meteor. Dus ik kwam hier voor de Bear. Want de Bear is een naked bike... met een scrambler uiterlijk.
Yep.
Zo zie ik hem. Zij zeggen meer scrambler, ik zeg meer naked bike met blokbanden. Allemaal goed. Maar ik kwam dus voor die Bear eigenlijk. Dus ik was blij. Eerste groep op die Bear.
Viel dat even tegen?
Dat viel heel erg tegen. Als eerste...
En niet zozeer omwille van de motorfiets, maar de weersomstandigheden tegenwoordig in Spanje. Het is echt niet meer normaal. Hè?
Het was tyfus koud. We hebben echt mazzel gehad dat het niet regende. Want gisteren regende het hard. Morgen gaat het weer hard regenen. Gisteren waren de Fransen er, morgen de Spanjaarden. Vandaag de Belgen en de Nederlanders en de Portugezen hier in Madrid aan het rijden geweest. En ik begon dus op de Bear, jij begon op de Classic. We zaten in tegengestelde groepen. En nou moet ik zeggen, ik zie die Bear staan. Ik denk, ziet er goed uit. Ze roepen allerlei moderne dingen, dashboard. Je kan er je telefoon op laten zien.
En eigenlijk kan ik je daar al onderbreken, want daarmee is die Bear al verkocht.
Eigenlijk wel.
Als je hem ziet staan en je vindt hem mooi, ja, kijk, voor de prijs moet je het zeker niet laten. Mag je beginnen rondkijken op de markt. Ik kon enkel de Kawa 650 RS bedenken als concurrent. Die is goedkoper, maar dat is dan toch niet echt een scrambler. Dat is meer gewoon een retro naked bike.
Ja, ja.
Maar verder is het gewoon een scrambler, een volwassen scrambler voor... Ja, een mini prijs.
Ja, ik heb toch die Z650 RS aangehouden als een soort van concurrent. Want wat Enfield natuurlijk wil, is uit het Royal Enfield segment komen. Mm-hmm. Want in het Royal Enfield segment zit alleen Royal Enfield.
Klassieke naked bikes.
Precies, en een beetje met een retro knipoog of gewoon echt een retro fiets. Of een fiets die al 100 jaar bestaat. Het is allemaal nogal geïnspireerd door het verleden. En dat is ook niet onlogisch, want ze hebben een prachtig verleden met een goed verhaal.
Absoluut.
Maar die Z650 RS komt dan toch het dichtste in de buurt. En met die Bear maken ze ook een beetje de stap richting mainstream motoren. Hij is nogal wat classic. Als je dat motorblok ziet, dan denk je... Oh ja, dat is een Royal Enfield motorblok. Zo ziet dat eruit. Nou, dat klopt dan inderdaad ook. Van tevoren waren er mooie dingen over verteld. De vering komt bij Showa vandaan. De remmen bij, ik zeg altijd Bibre, maar ik weet niet of dat goed is.
By Brembo,
inderdaad. Dat is het budgetmerk van Brembo. Wat vooral in Azië heel veel gebruikt wordt voor goedkopere motoren. Er zitten banden onder van, jij hebt zelfs...
MRF, de Madras Rubber Factory, vind ik zo mooi.
Grappig, te leuk.
Dat is gewoon een journalistiek reflex. Als je een bandenmerk tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt, dan moet je het even gaan googlen. En 9 kansen van de 10 is het dan toch op een of andere manier gelinkt aan... Ja, in dit geval aan Pirelli.
Oh, okay.
Maar het is altijd gelinkt aan een Dunlop, een Michelin, een Pirelli, aan een bekend bandenmerk. CST is zo eentje. Ja, dat is dan eigenlijk ook comedy uit de Maxis fabriek, geloof
klopt,
ik.
Klopt, klopt. Dus
het hangt altijd wel aan een conglomeraat vast. In dit geval MRF, Madras Rubber Factory. Ze doen heel veel. Ik weet dat ze in de cross hebben ze activiteiten. Ze hebben de Formule 1 zelfs gesponsord. Ze hebben een eigen Formule 4 bandentype. Dus ze doen... Het is een grote naam, alleen in Europa... Onbekend. Gaal onbekend.
De zijsprong is, Pirelli maakt geen banden in Italië. Die laat ze maken in, ik zeg maar
in
wat,
Madras,
India.
Bijvoorbeeld.
Bij de MRF in Madras, zo werkt dat. Anyway, specs technisch, die Bear helemaal voor elkaar. Ziet er goed uit. Ik denk, dit is hem. Ik kom voor die fiets, die Classic. Nou, daar doe ik er even een beetje bij. Heel eerlijk, de eerste paar honderd meter was ik absoluut unhappy op die Bear. Want het eerste gaatje in de weg slaat de achtervering al door. En blijkt gewoon die achtervering volledig ontoereikend. En daar ben ik vandaag niet overheen gekomen. Dat is echt wel een ding waarvan ik denk, nou, daar was ik snel unhappy door. Pas veel later, aan het einde van de ochtend, kwamen we op mooie gladde wegen. Of asfaltwegen waar geen enorme gaten in zitten. Dan opeens werd het een heel ander spel. Mm-hmm. Maar zeg, als het wegdek slecht werd, dan zat je echt wel heel snel met je kont op de keien met die fiets. Dus ja, ik was niet direct vrienden met de Bear. Ben dat ook niet helemaal geworden. Mm-hmm. Op een gegeven moment vroeg een van die Portugezen aan me, geef eens een cijfer, toen zei ik een 6. Nou, later werd het een 6,5. En die durf ik nu wel af te ronden naar boven. Maar dat is dan wel een afronding naar boven, moet ik zeggen. Als ik naar die Bear kijk. Want ja, motorisch is het een beetje een slap ding. Als ik het onaardig zeg. En als ik aardig zeg, dan zeg ik dat die niet heel gevaarlijk is voor beginners. 48 pk uit 650 cc. Komt ook omdat ze geen vloeistofkoeling hebben. Ze hebben olie-luchtkoeling, dus dan kan je er niet heel veel power uitpersen.
En er staan ook wel wat kilo's tegenover natuurlijk.
214 kilo rijdt klaar en dan is de tank nog niet eens helemaal vol, maar wel 90%. Ja. Dus ik dacht, dit is een naked bike zoals we daar naked bikes kennen. En dan met een scrambler knipoog. Maar het blijkt toch meer een Royal Enfield te zijn dan een naked bike zoals we die kennen in de 650cc-klasse.
Goh, ik moet zeggen, ja, wat ik zo indrukwekkend vind, dat is eigenlijk gewoon, je begint dan na te denken over de omstandigheden waarin je zo'n motor test. En zoals we al aanhaalden, vanmorgen steenkoud. We hebben een route gereden van 150 kilometer, zoiets met de Classic. En ik gok dat met de Bear nog een stukje meer was.
Klopt.
Echt, mijn poten waren eraf aan het vriezen. Geen koffiestop, niks. Gewoon meteen door naar de foto's. Zet mij op eender welke motorfiets om dat te doen. En ja, ik werd er niet bepaald blij van. Gewoon omdat, ja, organisatietechnisch geloof ik dat ze daar misschien wat aanpassingen hadden mogen doen. De route 80 kilometer inkorten of zoiets.
Bijvoorbeeld.
Maar, ja,
of een koffiestop. Ja.
Dan klik je meteen heel verwend. Ja. En uiteindelijk doe je gewoon door.
Nee, het was wel een beetje afzien.
Wil je
dat
beeldmateriaal hebben?
Dat mag best.
Maar het was inderdaad echt wel bevriezen. Ik ben 's middags in een warm bad gesprongen. Dat heb ik nog nooit gedaan op een perspresentatie. Maar dus, om maar aan te geven, het was echt enorm koud. En ja, ik zat dan op die Classic. En de motor zelf viel me eigenlijk best mee.
Ja.
In het idee van, ik had er niet te veel van verwacht. Het ding heeft wat koppel van onderuit, het trekt door. Je kan weinig slecht zeggen over, ja, over noem eender welk onderdeel. Oké, okay, ja.
Grappig is, ik heb dat bij die Classic exact hetzelfde.
Ja, dus dat, ja. Voorremmetje zou iets meer mogen zijn, maar
ja, bij de Bear ook.
Vergelijk je met eender welke concurrent, een W800 komt dan meteen bij me op, zit allemaal in dezelfde categorie. Je moet er geen superbike race mee willen winnen, maar als je gewoon op zondag je koffietje wil gaan drinken, 100 kilometer rondpruttelen en dan achteraf liefst nog een uur met een biertje in de hand naar je motorfiets kijken.
Naar je
in de
prachtige
garage,
motorfiets kijken. Ja,
dan is dit jouw ding. Bovendien, ik ken zo een aantal mensen die helemaal verliefd zijn op een Triumph Bobber, totdat ze het prijskaartje zien. En die gaan volgens mij helemaal happy worden met zo'n Classic, omdat ja, de rijervaring, de beleving waarvoor het ding gemaakt is, doet die perfect.
Exact.
Dus dat. Maar in die omstandigheden viel me dat enorm tegen. Ik pak 's middags een bad, spring in de namiddag op die Bear. En uiteraard horen wij dan van jullie ook al van, ja, nou, de voorrem was toch niet helemaal wat we verwachten. De achtervering redelijk hard. Dat dunne zadel, dit, dat. 'S namiddags trekt het open, krijgen we aangename temperaturen eigenlijk. Gaan wij rijden met die Bear op een leukere route dan met de Classic, mag ik wel zeggen. En vooral in betere omstandigheden. En ja, dan moet ik eigenlijk zeggen dat die Bear mij enorm goed meeviel.
Ja, cool.
Op alle gebied, we zijn aan het rijden, bochtige baantjes, mooi. een opmerking van een van de andere journalisten was van ja, die voorrijder die trekt zo hard aan het gas. Dat hoeft helemaal niet bij een scrambler, dit, dat. Ik heb me gewoon achter de voorrijder gezet en dan op de B-wegen, laat ons zeggen, de verbindingswegen, de saaie stukken. Ik voelde dat hij nog wel harder wilde doortrekken, maar ik dacht van ja, kom nou jongen, 110 op een baan waar je 70 mag, is echt wel meer dan voldoende. Even ingehouden, helemaal geen probleem. Iedereen in de groep happy. En ja, die achtervering die is absoluut aan de harde kant. Dat moet gezegd, vind ik dat compleet ontoereikend? Eigenlijk niet. Als ik ga kijken bijvoorbeeld naar een Triumph... Ik ga heel veel vergelijken met Triumph, voor de duidelijkheid. Ja. Dat kan ik er zo bij zeggen. Twee Britse merken, Modern Classics, dat is onoverkomelijk. Maar als ik dan kijk bijvoorbeeld die eerste generatie Speedtwin 1200, met dat hele dat skateboard zadel.
Klopt.
Dat was ook zo'n ding dat ik dacht van ja, en stereovering en zo'n dun zadel. Ja, dan moet je gewoon niet de wereld verwachten. En dat is op dit ding dus ook. Ja, als je hoopt dat je daar echt een touring comfort gaat hebben, nee, dat is echt niet het geval. Maar oké, dat in het achterhoofd viel al mee. En dan die voorrem ook. Nee, het is zeker niet de meest potente voorrem. Het is een enkele schijf voor een motorfiets van meer dan 200 kilo. Dan weet je dat je daar rekening mee moet houden. En het motorblok eraan gekoppeld. Ja, ga je vergelijken met die Kawa 650, vloeistof gekoeld, dan schiet dit ding pk's tekort.
En even, die Kawa is wel 1000 euro goedkoper, hè?
Ja, dat.
1000 euro in Nederland.
Ja.
Dat is echt wel een verschil, dus.
In België zullen ze ook zoiets schelen, maar in ieder geval, daar merk je, die Kawa, dat is een moderne motorfiets met een retro-saus erover gegoten.
Ja.
En deze is een moderne motorfiets waar de prestaties over het algemeen ook nog redelijk retro zijn. Ja. Daar zit geen
pk.
Het is vooral geen eindschot in het motorblok. Het is alles op koppel en super lineair.
Ja.
En dan kan je zeggen van oké, ja, dat is doodsaai. Maar langs de andere kant, zoals ik daarnet al aanhaalde, om met die Classic even langs de bakker te rijden, koffietje te gaan drinken en dan nog wat in de garage naar de motor te kijken. Ga je dat echt tekort komen?
Nee. Nou, ik
denk
dus,
de gemiddelde koper van zo'n ding, die zit daar helemaal niet voor te springen.
Nou ja, ik denk dus de koper van de Classic niet, maar van de Bear, daarom is het goed dat wij het er nu over hebben.
Ja.
Ik denk dat wij mensen van de Bear uitleggen. Ik had daar een andere verwachting bij toen ik van tevoren toekwam, zoals jullie dat zo mooi noemen. Namelijk dat ik dacht, we gaan een naked bike hebben. Er zit wel wat weinig vermogen in, maar hij heeft wel 8% meer koppel. Dat soort zaken. Dus ik ben eigenlijk een beetje op het verkeerde been gezet. En ik had wel wat meer, zeg maar, prestaties verwacht die in de buurt zouden komen van
een 650
RS van Kawasaki. En daar moet ik dan gewoon heel eerlijk over zijn. Dat komt hij niet. Elke vergelijkingstest is die kansloos. Ja. Echt gewoon totaal kansloos. Maar als je het een leuk uitziende motor vindt, en daar komen we altijd op terug. En dat je dat soort manieren van rijden leuk vindt, dan ben je helemaal de man. Maar Royal Enfield heeft natuurlijk zelf ook wel een beetje geroepen, nee, dit is een motor die niet alleen voor, want zij willen juist heel graag uitbreiden. Ze willen meer fans.
Buiten het hipsters gedoe treden.
Ja, alleen de mannen met baarden, daar verkopen ze geen motoren aan. Dus zij denken, wij komen nou met deze. En dan zeggen we daarvan dat dat een motor is die in dat segment zou passen.
Ja.
Maar eerlijk gezegd, daar past hij niet. Hij past meer in het Royal Enfield segment. En ik vind zelf dat 48 pk gewoon echt best weinig is voor een motor van 214 kilo.
Mm-hmm.
Dus het is een Royal Enfield.
Weet je het koppelcijfer toevallig ook van buiten?
56 newtonmeter.
Ja, ik dacht net te zeggen 57.
Maar
Het zal er een
zijn. Ik zat in de buurt.
Ja.
En dat is dan 8% meer dan dat de Continental, waar die op gebaseerd is, heeft.
Ja.
Dat is allemaal gewoon wat matig. En dan vond ik dus dat die vering niet matig was aan de achterkant, maar gewoon ontoereikend.
Ja.
En die voorrem, nou, daar kon ik best mee leven. Dat ze iets harder doorknijpen. Maar dus alles bij elkaar kon ik in, als je een cijfer geeft in het naked retro bike segment, kan ik hem geen 8 geven, echt niet.
Mm-hmm.
Maar als ik kijk naar, is dit een leuke motor die leuk is voor mensen die niet al te veel verwachten qua motorische prestaties en die kunnen leven met een achtervering die niet geweldig is voor je ruggengraat, dan kan dat wel.
Ja.
Dan kan dat wel.
Ja. Ik zou hem graag eigenlijk ook nog met een paar andere motoren vergelijken. Want toen we zo aan het rijden waren, dan dacht ik van oké, wat heb je nog bij die scramblers? Dus oké, misschien in de eerste plaats, ik vind het raar dat ze nu nog met een scrambler uitkomen.
Hey,
want laten we eerlijk zijn, scramblers zijn dood, mag je eigenlijk wel zeggen. Ik bedoel, Ducati heeft de scrambler en ze hebben dat gamma, maar ze merken ook wel dat die verkoop aan het teruglopen is. De eerste scrambler dateert intussen, niet die van de jaren 60, maar de eerste nieuwe scrambler van 2014.
Ja.
Triumph is daarna gekomen met hun scramblers. Die zitten echt wel in een andere prijskategorie en ook afwerkingscategorie, prestaties, dat staat daar echt een stukje boven. Misschien is dat de reden dat de Modern Classics quasi enkel bij Triumph het nog goed doen. En verder is het retro-gedoe eigenlijk wat aan het afnemen, met uitzondering van ja, bijvoorbeeld een Royal Enfield, die echt wel voor weinig budget nog heel veel motor bieden.
Ja. En die heeft nog die 650's van, is dat niet Mesh? Die X-Ride?
Ja, Mesh heeft ook nog zo'n aantal dingetjes.
Ja.
Maar daar moet ik eerlijk in zijn, dat is voor mij ook aan het afnemen. Ja,
ja. Maar nogmaals, ik vind het dus minder een scrambler. Dat scrambler deel haal ik er niet zo uit, behalve die blokbanden.
Ja, oké.
En de rest vind ik het meer een naked bike,
maar
als ik eerlijk
ben. Als we dan gaan zien, wat is er nog in motorland dat je er tegenover kan zetten? En dan was ik eigenlijk aan het denken, vooral ook bijvoorbeeld bij die Classic. Het is eigenlijk over heel die retro's genomen. Ik besefte gewoon dat ik eigenlijk een kleine Harley Sportster, dat een enorm gemis is. Want dat is echt een ding waar
zeker.
Ik dit bijvoorbeeld tegenover had willen zetten. Ja. Ook dat zondags plapper de plap. Ja.
En die zijn er wel. Plopper de plop.
Ja, maar
een Belg die plopper de plops heb. Ja, ik vind het goud.
Okay, is misschien slecht verwoord, maar je weet wat ik wil zeggen.
Gewoon even
onthaasten.
Ja, maar Harley heeft zo'n ding, maar die verkopen ze alleen niet in Europa. Die 550 X550.
Dan krijg je dat weer.
Ja, dat. Ja. Ja, ja.
En dan, wat kan je daar nog tegen?
Maar wat wel bijzonder is, heel weinig. En daar is ook wel een reden voor, want die markt is heel klein. Mm-hmm. En Royal Enfield moet wel een beetje. Maar probeert dan uit die retromarkt te breken. Want dat is juist wat ze een beetje proberen. Dus met die.
Ik hoop dat ze dat toch meer gaan doen met hun Himalayans. Leg de klemtoon waar je wilt.
Ja.
Daar hadden we vandaag de voorrijder, die reed met zo'n Himalayan. Ja, ik werd wel jaloers als ik dan dat ding zag, want die kostte ook helemaal niet zoveel.
Ja.
En daar heb je wel echt een supermodern pakket.
Ja.
Lichte motorfiets, maar ook weer heel veel waar voor je geld.
Ja. Ik vond het ook lastig dat onze voorrijder reed dan 's morgens. We hadden dezelfde voorrijder in dezelfde groep. En ik had gewoon best wel wat moeite om met die bear bij te houden. Vooral als je aan de remmen gaat komen, merkte je dat de voorvering ook niet al te goud was. Dus dan dook die wat en dan bleef die wat hangen in tussen hoog en laag in.
Ja.
En daardoor aan de voorkant had ik heel weinig vertrouwen gewoon. Mm-hmm. Dat vond ik, waardoor die vering, wat ik niet zo begrijp, want er zit Showa-vering op. Zelfs een Big Piston Fork met gescheiden instelling. Hij is niet instelbaar. Maar
volledig oninstelbaar.
Ja. Precies. En, dus ik had daarmee op een gegeven moment, dit is er zo eentje die je eigenlijk moet rijden als een cruiser waar je hard mee wil. Namelijk blijf van de rem af. Mm-hmm. Wat er ook gebeurt, rem niet.
Laat hem maar rollen. Schakel een versnellingje hoger en laat hem maar rollen.
Klopt, want anders dan begint de hele voorkant zichzelf in een knoop te wikkelen. En dat had ik bij die beer ook een beetje. En waardoor ik dus aan het einde van de ochtend, toen werd het ook een klein beetje zonnetje erbij, iets minder nat asfalt en vooral wat strakker asfalt, werd het leuk.
Ja.
Werd het absoluut leuk. Heb ik het super leuk naar mijn zin gehad.
Mm-hmm.
Maar ik kwam hier met andere verwachtingen en hoop nu duidelijk gemaakt te hebben welke verwachtingen bij de beer 650 passen.
Ja,
voor
mij dan. Ik vond echt dat alles wat op de doos staat, dat deed hij gewoon.
Oh ja.
Eenvoudig scramblertje, heel mooi geprijsd.
€9400. Ik vind hem niet heel mooi geprijsd. Hij is heel duur gewoon, Nederland.
Vind jij hem duur?
Ik vind hem, als ik
wacht,
hem
vergelijk met die Z650. Hoeveel moet hij in Nederland kosten?
€9400 voor de versie in het groen. En dan komt er 100 bij voor als je met zwart-zilver wil. En dan komt er nog eens een keer 100 bij als je die 249 wil, die er een beetje racy uitziet.
Goed, ik ben er bijna. Ik ga hier eventjes snel de prijs erbij googelen, de Bear 650. Ik dacht in België, het is ook alweer een geval van, als je die kleur wil, dan betaal je €200 meer. En wil je dat kleurtje, dan betaal je ook weer meer.
Ja, klopt inderdaad. Maar ik kijk dan gewoon weer even naar de Z650 RS. Die is €1000 goedkoper op een motorfiets van €9400. Dat vind ik een groot verschil. Dus daardoor vind ik hem niet super goedkoop.
Ja, absoluut. Ja, in België moet die €8299 kosten in het Petrol Green.
Ja, dat is de goedkoopste kleur. En dan komt er 100 bij.
En dat is de
goedkoopste
kleur. Ja. En inderdaad, voor de zwarte komt er €100 bij. Ja. En dan bij de 249, daar moeten we het ook over hebben. Hè? Eddie Mulder.
En je weet wel, Eddie Mulder, nooit van gehoord.
€8500 voor die versie. De grap die we maken over Eddie Mulder, dat is eigenlijk het marketingverhaal dat Royal Enfield, niet Triumph, erbij verzonnen, opgezocht, you name it, heeft. Want de naam Bear, die komt van de Bear Run, wat vroeger een scrambler race was in Californië.
Ja.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Niemand?
Nee.
Nee.
Het is geen On Any Sunday. Laat ons het misschien daarbij houden. Eddie Mulder heeft die toen gewonnen en zijn racenummer plakt nu op de Bear. Dus de 249. Ja,
Nou, het is wel knap gevonden. Want uiteindelijk moet je dus op zoek gaan naar een klassieke race waar ooit de Royal Enfield gewonnen heeft. Daar heeft Eddie Mulder, die was 16 jaar oud toen.
Ja, het is op zich wel een mooi verhaal.
24 uur race gewonnen toen. Ja. Prachtig verhaal. Maar uiteindelijk, het kan ook door AI verzonnen zijn. Ik heb geen idee. Maar daar hebben ze wel een model op gebaseerd. En die heet dan de 249, want dat was volgens mij het racenummer van meneer Mulder.
Ja, maar om kort samen te vatten.
We zijn het dus niet helemaal eens, denk ik,
over de Bear. Nee, we zijn het absoluut niet eens over de Bear. Dat moet ook helemaal niet. Ja. En volgens mij ligt dat hoofdzakelijk aan het feit dat ik hem gewoon in een mooi zonnetje heb kunnen rijden onder ideale omstandigheden. In de kou zat te klooien. Want met die Classic in de kou, het was geen cadeau, maar...
Ik had het vanmiddag die Classic prima naar mijn zin.
Kon hem weinig op fouten betrappen.
Ja, die Classic vind ik hetzelfde van wat jij vindt van de Bear, namelijk what you see is what you get. Je ziet een klassiek uitziende... Ja, retro motor.
Oldschool motor, hè?
Ja, oldschool motor. En die rijdt oldschool. De achtervering is duidelijk veel beter dan van de Bear. De rem is voorrem is hetzelfde. En hij stuurt, rolt heel makkelijk. Doet precies wat je van zo'n motor verwacht.
Als ik opmerkingen moet maken bij de Classic, dan was het vooral dus één. De balans van de remmen. Die is ergens zoek geraakt. Volgens mij hebben ze de voorrem achteraan gemonteerd en vice versa. Want vooraan is het niet dat je echt een kanon ter beschikking hebt om dat ding tot stilstand te krijgen. En die achterrem was echt zo idioot. Je vertrekt dan met een hoop journalisten op een parking tezamen. En je moet een bochtje maken. Dus wat doe je in een bochtje? Je houdt wel even het gas constant, maar je stabiliseert een beetje met de achterrem. Ja. Die achterrem hier, daar zit zoveel remkracht achter. Ik ademde nog maar lichtjes op het rempookje. Paf, dat ding valt stil. Ik klap hem er hier bijna af. Ik dacht van, holy shit, wat gebeurt er hier? Maar dus achterrem, zeer potent. En dat is ook wel leuk, want als je dan een beetje vlotter aan het rijden bent, dan is het mooi om die motor te stabiliseren met de achterrem erbij. Dat is niet altijd zo bij sportieve motorfietsen dat ik dat veel doe. Nee. Maar hier kwam het echt wel van pas. Ook omdat die voorrem, zoals je zegt, niet de meest potente
beetje smoren, is. Beetje smoren noemen ze dat dan vaak in Nederland. Een beetje smoren met de achterrem.
Beetje smoren met de achterrem.
Ja.
En wat er ook nog wel, ik zal niet zeggen tegenviel, maar wat iets sneller kwam dan verwacht, was na 150 kilometer dat ik echt zo het gevoel van een vierkante reet te hebben.
Ja,
omdat het zadel toch ook echt wel...
Zo'n bobberzadel is dat dan, dat is een beetje een stijlelement waar je dan ook nog op kan zitten.
Voor de mensen die hier naar de video kijken, dus hier staat de motor met duozadel erbij, maar ze kunnen het redelijk massieve achterframepje en het duozadel eraf halen. En dan heb je eigenlijk een bobber.
Ja, een leuke monozitter. En dat ziet er ook best wel lollig uit, hoor. En ik vind dat ook best handig gedaan.
Ja, looks kloppen.
Ja, ik was ook bang dat dat subframepje met dat zadel dan extra geld zou kosten. Maar sterker nog, hij wordt geleverd als tweepersoonsmotor. Ja, en dan kan je er heel makkelijk een eenpersoonsmotor van maken. En er zit een P-shooter uitlaat op.
Ja.
Ik vond deze redelijk klinken, die Classic. Mm-hmm. Maar ik vind die Bear... een van de pluspunten is hoe leuk die klinkt.
Ja, de Bear is de enige van de Interceptor, Continental en Bear, die een enkele uitlaat heeft. Dus daar, ik moet wel zeggen, hoe die ene uitlaat omgeleid werd, dat vond ik dan niet zo mooi gedaan. Maar dus de andere motoren, die hebben allemaal de dubbele uitlaten. Ik denk niet dat het P-shooters zijn op die motoren, maar dan hebben ze die mooie chrome uitlaten. En hier is het, niet gechromeerde voorbochten, loopt het naar beneden met dan een hitteschildje erop en nog een hitteschildje op de uitlaat.
Ja, dat klopt. Dat
vind ik qua looks misschien niet de mooiste. Op een scrambler zie ik nog altijd liever een bovenliggende uitlaat. Dat doet Triumph trouwens met die 900 wel ontzettend goed. Daar is een Arrow bovenliggende uitlaat voor.
Oh, wow.
Die maakt een kabaal.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Voor die ene keer ben ik dan wel fan van iets luider klinkende uitlaat.
Ja.
Maar hier zat er echt wel klank in. En op de Classic is dat zeer beschaafd.
Cool. Ja, mm-hmm.
Hier staat trouwens ook de goedkoopste uitvoering. Ik weet niet wat ik denk van deze styling. Het is me iets te... Ja, vellum red is de kleur. En dan hebben ze een soort van modernere decal op de tank gedaan. Vind ik niet zo geslaagd. Nee, zou sowieso gaan voor de chrome versie.
Ja,
Moest ik dealer zijn, zou ik zelfs enkel die chrome versie in huis durven halen. Die is misschien ook weer €200 duurder. Hij
heeft ook zo'n mooi ding op de tank zitten. Ja, en zo.
Mooie tank badge. Ja. Dat is echt
over
wel
afwerking gesproken. Je weet dat ik een zeikert ben over...
De stickers onder de lak?
Zitten de stickers onder de lak? De stickers zitten hier onder de lak. En dat hebben ze super mooi gedaan. Het ziet er ook allemaal keurig afgewerkt uit. Je komt wel zo nu en dan wat kleine missertjes nog tegen. Dat je denkt, jongens, had dat nou even goed vastgezet. Bij die Bear bijvoorbeeld het kabelboompje. Daar zit een aan de achterkant van het dashboard. Er zit een raar rubberen dingetje over. Die viel er nu al half
wilde
af.
Wilde ik net zeggen. Die, die komt er zo uit en dan zie je weer de gekleurde elektrische kabel.
Precies, dat is niet zo chic allemaal. Beter. Maar voor de rest, ze hebben ook al meer dan 100 jaar om zeg maar dit te perfectioneren. en dat hebben ze goed gedaan. Ja, ja, het ziet er gewoon, de afwerking ziet er keurig uit op een paar van die rare fratsen. Na dan dat je wel eens denkt, de spiegels, die, de bevestiging daarvan, die is net een beetje te antiek. Dat soort zaken. Maar alles bij elkaar word ik er wel vrolijk van hoe ze hun best hebben gedaan en geen bochtjes afgesneden hebben.
Nee, inderdaad. Misschien even globaal erbij schetsen. Dit is wel de classic. Maar we hebben dan gisteren in de technische presentatie gezien, ja, dit ding is ook wel helemaal herwerkt ten opzichte van de oude Royal Enfields. Dus andere balhoofdhoek, ander frame, enzovoort, enzoverder. En dan uiteraard de elektronica en die afwerking die erbij komt. Hè. Wat ik heel mooi vind, is dat vanuit de bestuurderspositie zit je te kijken enerzijds op toch een relatief modern dashboard. Ik vind alleen het LCD-schermpje, dat is dan weer iets te klein.
Ja.
Jij gaat me niet vertellen dat jij dat hebt kunnen lezen zonder jouw
bril. Ik heb het kunnen
lezen,
sterker nog, ik heb er nog een potje Snake op gespeeld. Want, zo'n schermpje is het ongeveer.
Ongelooflijk.
Nokia 3110.
Je hebt dus een grote toerenteller, daaronder is dan een LCD-schermpje.
Bij de Classic is dat, hè?
Echt minuscuul bij de Classic. Ja. En dan totaal anachronistisch heb je daarnaast nog een tripper-schermpje. Dat is dus een klein LCD'tje. Ja. Als je hem opstart, komt daarop Built by Google. Oké, totaal anachronisme. En daar kan je dan nog turn-by-turn navigatie op krijgen.
Ik heb dat niet werkend gezien. Dat geldt ook voor het dashboard van de Bear. Dat is een mooi rond TFT-scherm waar dan een klassieke teller op geprojecteerd wordt. Hartstikke lollig gedaan. Daar kan je ook op navigeren en allerlei andere dingen op doen. Dat werd mij niet helemaal duidelijk. Ze zeggen dat, dat je je telefoon kan mirroren, zeg maar, zoals dat dan in goed Nederlands heet.
Ja.
Maar op het moment dat de man dat voor ging doen, lukte het niet. Dus ik moet daar schuldig blijven hoe dat er daadwerkelijk uitziet. Maar het is op zich, vond ik dat wel slim gedaan. Een combinatie van modern en klassiek.
Ik denk dat ik een stukje op de GoPro heb. Ik heb mijn telefoon even gekoppeld met de app. En dan krijg je dus inderdaad, de helft van je scherm wordt eigenlijk Google Maps routebegeleiding.
Ja.
Je hebt een heel klein stukje waar je de turn-by-turn aangegeven ziet. En daarboven blijft het gewoon de klassieke elementen van je dashboard.
Oké, cool. Ja.
Misschien nog één dingetje over het dashboard. Op die Classic heb je gewoon een versnellingsindicator. Dat vond ik grappig.
Ja, klopt. Maar hij is wel microscopisch klein.
Minuscuul.
Ja.
Maar gewoon het feit dat je het hebt, voornamelijk omdat op een zeker moment, we zijn aan het rijden, we zijn aan het schakelen, en ik begin te twijfelen van zou dit ding nu wel een zesbak hebben of is het gewoon een vijfbak?
Ja.
Vooral omdat ik in de hoogste versnelling minstens 10 keren toch nog geprobeerd heb van versnelling hoger
naar een
te 7. Schakelen.
Ja, nee, exact.
Je moet het ding echt op koppel rijden en bij 110, 120 is het beste er wel vanaf. Durft hij ook een beetje onstabiel te worden, maar dat is echt bijzaak bij zo'n ding voor mij.
Ja.
Maar die versnellingsindicator, dat vond ik gewoon grappig.
Ja. Ik gok dat van een beetje in de tijd lopen van onze helft. En dan heb jij laatst iets geïntroduceerd. En dat heet namelijk het geven van een cijfer.
Ja.
En dan zou ik voor jou wel eerst een cijfer voor de Classic willen en dan van de Bear.
Een cijfer voor de Classic. Een 6,5. En dat is ook weer in het achterhoofd houdende dat het gaat om een heel klein segment. Hier gaan ze nooit de grote aantallen van verkopen. Ik weet niet wat ik durf zeggen wat het maximum haalbare is bij de Classics. Maar dat is moeilijk omdat je daar ook zit te vergelijken met de echte klassiekers. Maar ik vind een 6,5 wel al een mooi cijfer voor deze motor. Het is voor de mensen die op zoek zijn naar iets bobberachtigs, maar dan toch een stukje authentieker, denk ik dat je hier echt aan het goede adres zit. Dat.
En de Bear dan?
De Bear, daar heb ik het iets moeilijker mee. Daar zou ik zelfs durven zeggen van ik geef hem een 6. Maar dat is ook wel mij in het achterhoofd houden dat je ziet het ding en je wordt er verliefd op of niet.
Dan maakt het cijfer niet meer uit.
En dan maakt dat totaal niet meer uit. Welke technische uitleg ik ook geef, welke minpunten, al kan ik er 100 opsommen, dat maakt niet uit, want je koopt dat ding omdat je het cool vindt. En in dat opzicht kan ik mensen die hem cool vinden ook alleen maar aanmoedigen van, ga ermee rijden, want dat gaat niet tegenvallen.
Ja. Oké. Okay. Dan zal ik dat ook.
Ja, tuurlijk. Jouw beurt.
De Classic. De Bear heb ik eigenlijk straks al aan het begin gezegd.
Ja, een afgeronde 7, toch?
Een afgeronde 7, ja. Begon op een 6, naar een 6,5 gegaan. Mm-hmm. En dan afgerond naar 7. Ik denk dat dat nog steeds wel een goed cijfer daarvoor is. De Classic, daar kom ik eigenlijk hoger uit. Omdat ik juist bij de Classic vind dat ik denk, je kijkt naar de Classic, je weet wat je kan verwachten. Ja. En dat levert hij ook echt allemaal.
Het concept is...
Klopt. Ja, je bent in de markt voor zo'n motor, dan verwacht je helemaal niets anders. En dat zit de berg een beetje tegen. Dus bij die Classic kom ik veel eerder in de buurt van een 7,5, een 8 misschien zelfs wel. Omdat ik denk, daar kan je alles mee doen wat je wil in zo'n soort motor.
Absoluut.
En dat betekent dus niet dat als je nu een andere motor ernaast zet en je zegt, geef dan eens cijfers die vergelijken. Hè, weet ik veel wat, zet er een Panigale V4 naast. Ja. En die geef je dan een dit en die geef je dan een dat. Nee, dat niet. Maar in zijn eigen systeem kom ik dan bij die Classic op een veel hoger cijfer uit. Ja. Gewoon omdat dat een eerlijke motor is waar je eerlijk krijgt waar je voor betaalt.
Ja. Ja, bij de Berg krijg je ook wel eerlijk waar je voor betaalt.
Nee, dat is waar. Alleen gewoon, die zusje een beetje in slaap met zijn uiterlijk en met zijn aankondiging.
Als ik nu even mag, het enige wat ik daar denk, dat is gewoon het feit dat je hebt al een Ducati Scrambler, je hebt al een Triumph Scrambler. En er zijn gewoon een hoop scramblers geweest die echt wel gingen voor en de prestaties. Ja. En je moet offroad kunnen rijden zoals een moderne motorfiets. En het moet een vlaggenschip zijn.
Ja.
Ja, en als je die dan gaat afwegen tegen de Berg, het prijskaartje zou het eigenlijk al moeten verklappen van oké, jongens, doe dat gewoon niet. Dat klopt niet. Dan ben je je referentiepunten kwijt. En bij die Classic, ja, dat is echt wel... Dit is hem, gaan.
Ja, en dit is hem. Hij ziet er zo uit en hij kost zoveel. Nou goed, dan word je nooit teleurgesteld.
Tot zover de eerste helft van deze Echte Motorpodcast. Dadelijk meer nieuws.
Deze motorpodcast wordt u aangeboden door Iwan van der Valk,
Joost Overzee
en Arno Jaspers.
Motorrijder, stopt hier.
Alright, hier zijn we weer bij de tweede helft. En we hebben een aantal leuke...
Weet je, vergeten ben bij de eerste. Nummer 74.
Nee, dat had ik gezegd.
Heb je dat gezegd?
Ja.
Kak.
Dus hier zijn we bij de tweede helft van aflevering 74. We hebben een aantal leuke nieuwsonderwerpen voor jullie klaar. Maar traditiegetrouw zullen we beginnen met de vaste rubrieken. En laten we starten met de motormarketingmisser.
De motormarketingmisser.
Motormarketingmisser van deze aflevering. Ja, je hebt hem doorgestuurd. Ik heb het persbericht ook wel zien passeren. Harley Knight.
De firma Harley Davidson heeft een afdeling waar ze persberichten versturen. Ik was al ziek bij de Yamaha. Ik ben er nog steeds niet helemaal vanaf vorige week. Maar vandaag met min 3 delen dag motorrijden, dat schoot ook niet op.
Nee.
Harley stuurt een persbericht dat ze een Harley Night organiseren. Nou, dat is een 1 A4'tje aan tekst, zeg maar.
Mm-hmm.
En daarin staat precies niks. Daarin staat dat er een Harley Night is en dat daar motoren zijn, dat daar kleding is, dat daar dingen zijn die je in een motordealer altijd ziet, namelijk Harleys en Harley spullen. En dat is het. En een hapje en een drankje en dan geen tijden, geen invulling, geen speciale dingen. Helemaal niks gewoon. En dat is dan de Harley Night. Dan denk ik, joh, daar kan je toch wel iets beter je best op doen. Dat je ook geen waar bij welke dealers het is. Dan moet je maar op de website kijken naar de dealers. Ik denk, jongens, Harley Night, super gaaf. Moet hartstikke leuk worden. Misschien ga ik wel kijken bij Motorsaloon. Maar jongens.
Ja, ik moet zeggen, mij hadden ze helemaal. Ik stond al te springen voor de Harley Night.
Jawel.
Ik had het persbericht ook totaal niet gelezen. Ik gewoon even horizontaal, verticaal, diagonaal erdoor. En ik dacht van, oké, dit is gewoon een open deurdag. Maar met een beetje steun van de Benelux-afdeling. Dus ik naar Zwijndrecht of naar Gent om daar nog eens even pinten te gaan drinken op kosten van Harley Davidson. Maar
ik dacht dus dat het gewoon de avondopening is. Ik bedoel, vrijdagavond zijn meer motordealers open. En dit, ze zijn open.
Ja.
Dat is het.
Kijk, zo zie je maar. Hè. Ze doen dan wel hun best om iets uit te sturen, maar net niet genoeg om die oude Van der Valk te overtuigen. En ik trap er met mijn twee voeten in.
Jij wel, ja. Dan blijkt er helemaal geen drank te zijn. maar u kunt uw andere uitnodigingen... u kunt natuurlijk altijd reageren op wat u hiervan vindt. Motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
En dan gaan we naadloos door met het rare nieuws. Rare nieuws.
Rare nieuws.
Rare nieuws.
En dat komt deze keer uit wel een heel aparte hoek. Onlangs was er namelijk een nieuwsbericht, dat is ongeveer overal opgepikt, over het vegan motorpak van Scott Redding. Scott Redding die rijdt met de Ducati... Bonovo.
Bonovo Action.
Hij rijdt bij het Bonovo team en Scott Redding is een figuur. Het is... Een heerlijke kerel om bezig te zien. Ook ja, dikke snor, volgetatoeëerd. Het is echt, je kan hem niet missen. Ook altijd mega recht voor de raap. Echt Britse stijl, coole kerel. En ja, nu heeft een Italiaans bedrijf, Virus Pro, die hebben dan het vegan motorpak ontwikkeld. Iedereen publiceert daar een persbericht over of kopieert het persbericht. En dan ga ik zo eens even opzoeken van oké, ja, wat is er nu waar en onwaar over vegan motorpakken? Het eerste wat je dan meteen in sommige andere artikels ook te lezen krijgt in Alinea 27, is dat de pakken die geproduceerd worden voornamelijk op basis zijn van Kevlar, dat er een soort van Kevlar-vezels in verwikkeld zitten en dat die de hoge schuurbestandheid garanderen. Ja, niet onbelangrijk natuurlijk als je op een superbike gaat racen. Maar dus ook een schuurvastheid die echt vergelijkbaar is met leder. En dan ga je verder zoeken en dan lees je inderdaad van oké, het produceren daarvan, daar komen toch wel wat toxische stoffen bij vrij, et cetera, et cetera. En dan zoek je nog een beetje verder en dan ontdek je eigenlijk dat ja, in het flattrekken, in het grasbaanracen, in noem het eender welke sport waarbij er in een ovaal hard rondgegaan wordt, daar rijden ze gewoon al jarenlang met dat soort Kevlar pakken en daar is er eigenlijk weinig nieuws aan. Het grote verschil met Virus is dat zij natuurlijk wel, ja, qua afwerking is het een stukje moderner en er zit inderdaad een iets andere soort van simili-leder bovenlaag over. En daarmee is het verhaal eigenlijk gedaan. Dus ja, het is raar nieuws. Ik vind het is eigenlijk tegenovergestelde van de marketingmisser. Ze hebben weer de hele motorwereld de aandacht kunnen trekken met een persbericht wat eigenlijk, ja,
allang bestond.
Ja, allang bestond. En er schuilt wel een grond van waarheid in, maar kom op jongens, even serieus. Trouwens, Scott Redding was niet de eerste, want Simone Corsi die had er het jaar daarvoor ook al mee gereden.
Dat Virus Pro pak, dus, had ik al eerder gezien.
Ja, dat. Ja. Kijk, raar nieuws.
Nou.
Zullen we doorgaan met de andere onderwerpen? Ik heb hier een hele lijst, maar toch wel een heel belangrijke. Namelijk, er is een band voorgesteld zonder spider-diagram.
Even serieus.
Ja.
Nou ophouden, Arno Jaspers.
Dat kan dus helemaal niet.
Nou,
want
ik geloof er
niks voor
van.
De mensen die niet helemaal ingewerkt zijn in de motorjournalistiek, als je gaat kijken naar banden, dan is het vooral kort samen te vatten van kijk, hij is zwart, hij is rond, hij biedt meer grip, hij gaat langer mee.
Meer silica.
Er zit meer silica in. En dan, ja, heel stilletjes wordt er ook al bij verteld dat het iets meer moet kosten. Maar bandenfabrikanten hebben daar een soort van universele formule voor gevonden om hun band aan de man te brengen. En de manier om dat te presenteren is heel eenvoudig. Dat is een spinnendiagram waarop al die puntjes worden uitgelegd. En dan zie je het vorige model van de band. Heel misschien ook wel eens de concurrentie die erop aangeduid wordt.
Ja.
En dan zie je de nieuwe band, ja, en die haalt overal de buitenkant van
het spinnenweb wordt groter daardoor altijd. Zeg
maar dus, ja, Dunlop. Dunlop,
even
die hebben een nieuwe Sportsmart Mark 3. Ja, ze hebben zo een Curve Master campagne opgestart. Ik vind het heel cool, maar dus vooral geen spinnendiagram.
Ja, maar ik weet zeker dat er mensen op ontslagen worden nu. Nee, echt serieus.
Dat kan gewoon
geen spaarderdiagram en het is gewoon klaar met je banden.
Ja, maar dat terzijde, ik ben wel benieuwd om die Sportsmart, de Mark 4, te gaan testen. Want ja,
die is er volgens mij, dat is het grappige volgens mij. Het aparte, we hebben het wel eens vaker gehad over Dunlop.
Mm-hmm.
En ook over die Sportsmart Mark 4.
Mark 2, Mark 3 en nu dus Mark 4.
Ja, nu dus Mark 4, zeg maar.
Het zou goed kunnen dat hij al bij de bandboer ligt.
Nee, dat is vaak, ik heb het idee dat hij er al wat langer is, maar dat er nu opeens bedacht is, oh ja, kak, daar moeten we ook nog wat mee doen.
Moeten we nog even in de markt zetten
ik
aan het begin van het seizoen.
Ik denk dat ze tegen de stagiair gezegd hebben, maak jij een persbericht. En die wist gewoon niet dat er een spinnendiagram
was. Ja, dat terzijde. Ja. Ik ben toch benieuwd om hem te testen, vooral omdat er in dat segment van de sportieve straatbanden, daar is de laatste jaren echt zoveel nieuws in uitgekomen. Allemaal banden met hun toch een beetje eigen karakteristiek. Ik denk dan aan een Bridgestone S23, een Michelin Road 6. Dat zijn echt wel zo de sterkhouders. Je hebt dan Metzler en Pirelli.
Ja.
Die komen dan op een volgend met hun Diablo Rosso 4 zitten ze ondertussen. Misschien binnenkort de 5. Metzler met de Rotec 02. Het zijn allemaal banden.
Bridgestone heeft die T33 nu ook.
Ontzettend aan elkaar gewaagd.
Ja.
T33 is dan meer de tour variant.
Ja.
Het zijn gewoon leuke tijden in bandenland. En als ik dan heel eerlijk ben, ze zijn voor mij allemaal zo ontzettend goed tegenwoordig. Dat is heel hard aan elkaar gewaagd.
Ja.
Als mensen mij ook vragen van, kijk Arno, welke band moet ik nu kopen? Dan zeg ik gewoon, ga eerst en vooral naar de bandenboer waar je het meeste vertrouwen in hebt. En
koop een A-merk.
Kijk daar waar je ermee uitkomt.
Precies.
Als die jou een goede deal kan leveren op die Dunlop Sportsmart Mark 4's, ga ervoor.
Ja.
Kom je dan toch uit bij een ander merk? Ja,
het is wel zo dat de bandenboeren wat minder publicitair bezig zijn. Ik heb wat minder bandenlaunches gedaan in de afgelopen tijd. En wat minder activiteiten ook gezien. Mm-hmm. En die hebben natuurlijk ook vooral met corona het heel erg lastig gehad.
Ja.
Eerst waren de banden niet aan te slepen. Toen opeens zaten ze met volle magazijnen. Er gebeurt ook nogal wat in bandenland. Pirelli heeft best wel ingewikkelde tijden gehad. Ja. Pirelli heeft nu MotoGP gekocht.
Dat is een mooi bruggetje, want dat is het volgende onderwerp. Maar vooraleer we dat aansnijden, bedenk ik me net nog een fantastische lezersvraag, al zeg ik het zelf.
Okay.
Weet je wat de grootste bandenfabrikant ter wereld is?
Madras? Madras Rubber
Factory? Madras Rubber Factory. Nee, dus schat, de bandenfabrikant in units. Ik ga het niet verklappen. Mensen moeten het maar opsturen naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl. En voor de persoon die het juist raadt, verzinnen we ongetwijfeld nog wel iets leuks.
Maar banden in het algemeen, bedoel je?
Banden in het algemeen. Of banden. Het nu gaat over scooterbandjes, over vrachtwagenbanden, over you name it, grootste bandenfabrikant ter wereld.
En welke prijs verbind je
hieraan? Motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Ik moet nog bedenken welke prijs ik eraan ga verbinden.
Maar er komt een prijs.
Maar het gaat iets leuks zijn.
Ja, ik gok op een setje banden.
Ja. Nou, waarom niet? Pirelli gaat de MotoGP doen.
Ja.
Dan vraag ik mij af, hoe gaan ze dat doen met al die pitstops?
Laten we eerlijk zijn. Gelijk gestrekt been erin. Ja.
Pirelli heeft heeft niet de beste reputatie, mag ik niet zeggen. Pirelli heeft absoluut een goede reputatie. Ik rij zelf heel graag en veel met Pirelli. Maar in het verleden hebben ze in de motorsport wel eens wat dingetjes voor gehad. Eigenlijk een beetje wat dat Michelin nu trouwens ook in de MotoGP voor heeft.
Ja.
Maar dus in de superbikes zaten ze dan op een zeker moment met banden die kapot gingen en pitstops die moesten ingevoerd worden.
Klopt. Ik ja.
ben ontzettend benieuwd om te zien wat dat gaat geven op het allerhoogste niveau
Phillip
van
Island,
de sport. Het
wordt gewoon een bandenwissel, ja. Ik heb er nog niet zo over nagedacht. Waar ik wel over nagedacht heb, is dat dit gewoon over geld gaat. Voor alleen over geld.
Ja, follow the money.
En Michelin heeft er geld in gestopt, maar daarnaast ook enorm zijn best gedaan om met banden te komen die iedereen wil. En dat is natuurlijk altijd gezeik, want er zijn altijd soorten banden die de een wel wil en de ander niet.
Mm-hmm.
Dus je vecht wel een beetje tegen een onzichtbare vijand. Maar ze hadden al World Superbikes. Ze hadden al alle bijbehorende klasses daarvan. Ze hadden al British Superbikes. Ze hadden al
MXGP.
Alles. MXGP. Nee, er zijn ook andere merken die daarmee mogen doen.
Okay.
In de motocross.
Maar
uiteindelijk zie je dus dat ze langzaam maar zeker elk kampioenschap opkopen.
Ja.
Want ze gooien daar zo'n klap met geld tegenaan. En nu hebben ze MotoGP dus gekocht voor 5 jaar. Want je koopt het gewoon.
Mm-hmm.
Punt is dan wel dat je dan met producten moet komen die ergens toe doen. Want je weet dat in het begin al die coureurs gaan lopen zeiken. Die gaan allemaal lopen janken. Ja, dat lukt niet. En dat ligt dan altijd aan die nieuwe banden. Maar hun motor doet het heel goed met band X. En die hebben wij niet.
Terwijl
het
eigenlijk altijd gaat over het totaalpakket en
precies.
Wie er het beste mee wegkomt.
Precies. Hè? Maar het broer is, daar moet je dus wel een strategie op loslaten. Daar moet je communicatief heel sterk op zijn.
Mm-hmm.
Namelijk dat die coureurs niet de overhand krijgen met hun gemekker. Dus daar zit nog wel een heel dingetje. Een zak geld er tegenaan gooien is 1. Het nu goed gaan doen, dan moeten ze nog even gaan fixen.
Ja. Ik heb vooral het idee dat, naar mijn gevoel, heeft Michelin er maar zo kort ingezeten. En hebben ze vooral ook, ja, naast een hoop gemekker van de piloten, zoals jij het dan noemt, gewoon ook een hoop slechte reclame aangehad. En dat zagen we nu ook weer, enerzijds met die bandentemperaturen waar dan zo over gedaan werd. In het verleden ook met bandenslijtages op rare momenten.
Maar dat gaat Pirelli ook allemaal gebeuren.
Ja.
Dat is de grap een beetje. En daarom zeg ik dus, ze moeten zowel op communicatief vlak als op productvlak moeten ze een stap omhoog zetten.
Serieuze stap maken. Maar
ja.
Als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar voor Michelin had je het Bridgestone-tijdperk. Aan het einde van dat Bridgestone-tijdperk, ik kan me geen enkele GP herinneren waar dat er zoveel problemen waren als dat we de laatste jaren bijvoorbeeld met Michelin gehad hebben.
Ja.
Ze zaten er wel langer in misschien. En ik had dan vooral het idee dat op het einde die banden, dat was gewoon echt solid.
Nou ja, ik heb zelf vaak het idee dat die band aan zich, het is ook een beetje wat het is.
Mm-hmm.
En de ellende is natuurlijk dat er zoveel politiek zit rondom MotoGP, dat je niet kan zeggen, oké, we hebben deze band, dan gaan we dit of dat doen.
Mm-hmm.
Hè, om dat op te pakken, want de regels zijn best wel streng rondom MotoGP.
Ja,
je mag
absoluut
niet zeggen, ik zet even een winddeflectertje op die voorband om hem te koelen, want
dat
mag allemaal niet.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat als bandenmerk dat je het bijna nooit goed kan doen. En daar gaat Pirelli straks absoluut last van krijgen. Want er is er altijd eentje die wint. Die zegt, joh, die banden waren goud. En er is er altijd eentje die wordt 29ste. En die zegt, joh, wat een kakzooi is dit, zeg. Ja. Echt waar, ik kan een beetje kauwgom onder doen, want dat werkt nog beter.
Ja, het is toch moeilijk dat ze zoveel geld moeten aangooien tegen iets waar ze eigenlijk niet altijd een betere reputatie hebben.
Helemaal
uithalen,
niet. Daarom, dat, en daarom
echt grappig verhaal.
Je moet dat van tevoren, moet je daar een supergoeie communicatiestratege op loslaten. Dit gaat geheid gebeuren.
Hoe gaan we het aanpakken?
Er gaat geheid iemand zeggen dat die banden van ons kak zijn. En er gaat geheid allerlei gezeik overkomen dat het in het voordeel is van de Ducatis of in het nadeel van de viercilinders of weet ik veel. Ja. Verzin het maar. Daar moet je al een plan op hebben liggen.
Ja. Voor alle duidelijkheid, ik heb ook nog nooit het gevoel gehad dat wat er bij de sportmotoren geproduceerd wordt, dat dat ook maar echt iets van invloed heeft op de straatbanden op korte termijn. Ze zeggen wel altijd van oké, het gaat om ontwikkeling van nieuwe compounds en dit en dat, om tests te doen. Ja,
meer silica.
Meer silica. Volgende onderwerp.
Ja.
Eentje van jou. Jij had het doorgegeven. Vertraagde levering bij Honda en Yamaha. Daar heb ik dan eigenlijk nog niks van opgevangen.
Nou, het aparte is, ik hoor links en rechts over... wij wisten bij Honda dat er wat aan de hand was. Dat die met die knipperlichten een beetje een probleem hebben. En die knipperlichten, daar zat de plaatsing zat daar niet goed op de motor. En dus allerlei gedoe over de knipperlichten van Honda.
Ja.
Daardoor hebben ze best wel lang leveringsproblemen gehad. En eigenlijk lijkt dat nog steeds aan de hand. Nou hoorde ik laatst iemand daar ook wat over zeggen over spiegels. Ik weet niet wat er aan de hand is. De vraag staat uit bij Honda. Daar krijg ik binnenkort antwoord op. Datzelfde geldt voor Yamaha. Maar ik hoor ook van andere merken. Ook bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, die 400's van Suzuki. Die komen ook pas heel laat. Dus je ziet dat nogal wat toeleveranciers nog steeds roepen. Dit zijn naschokken van corona. Waardoor wij wat leveringsproblemen hebben.
Ja, kom op.
Ik heb geen idee of dat zo is. Het lijkt mij niet heel geloofwaardig klinken. Maar aan de andere kant, als meerdere leveranciers dat hebben, nou, dan zou dat maar zo kunnen. Maar ik hoor dus van nogal wat mensen die zeggen, ja, mijn motor komt pas in september, oktober, november. Ik weet dat dat van die twee merken zo is. Ik weet dat dat van Suzuki van één model zo is. Ik heb het idee dat bij andere merken ook een beetje aan de hand is. Alleen ik krijg er nog niet helemaal de vinger achter. Maar ik ben er dus mee bezig. En het is best wel een beetje kloten dat als je nu een motor bestelt van die R9 waar wij vorige week op gereden hebben.
Ja, daar spreken ze inderdaad ook al van late leveringen.
Ja, en daar hebben ze de eerste levering dat als je heel vroeg erbij was, kreeg je ook nog 200 piek korting, dan kan je hem gewoon snel krijgen. Maar als je hem nu bestelt, ben je pas inderdaad in september, oktober aan de beurt.
Ja, wanneer het seizoen voorbij is.
Ja.
Ik denk, ja, is dit een homologatie-issue? Want ik had altijd begrepen dat bij Honda, bij die Pinkers, dat puur ging om homologatieproblemen.
Dat zou goed kunnen. Ik heb die vraag nog uitstaan en daar is... Nou, ik weet dat gewoon niet goed genoeg om daar een eerlijk antwoord op te geven. Maar het valt me wel op. Ik heb het idee dat het misschien branchebreed ook wel een beetje aan de hand is.
Ja.
Ik zag laatst overigens een recall van... Ik weet niet eens meer wie het was, maar daar staan in de productie in Amerika worden ze teruggeroepen omdat de pinkers, zoals jij die ze mooi noemt, te dicht bij het achterlicht zitten.
Ja, dat is wel iets wat ik al vaker heb gehoord, inderdaad. Dat zelfs aftermarket knipperlichten tegenwoordig echt in de gaten worden gehouden. Dus zoals je
moet ook een E-keur hebben.
Ja, natuurlijk. Zoals je vroeger dan het achterlicht ging vervangen door een achterlicht die dat langs de ene kant ook oranje kan worden wanneer je knipperlicht aansteekt. Ja, dat mag allemaal niet meer tegenwoordig of nog zeker niet standaard. En op de weg hangt het er maar net vanaf welke politieagent je tegenover je hebt staan. Next.
Als mensen nou daar ervaring mee hebben,
heb je er iets over te zeggen?
Mail ons even, heel graag.
Motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Dat. Ik had nog een onderwerpje waar we het ook al wel over gehad hebben. Dat was heel toevallig. Op de motorbeurs Utrecht was jij nog bezig van hey, wanneer gaan we nu eens op de Nordschleife gaan rijden? Ja,
niet.
Natuurlijk, dezelfde dag krijgen we nog het bericht dat de Nordschleife gewoonweg gesloten is voor motorfietsen.
Ja.
Natuurlijk, half Duitsland over de rooien. Ja.
In rep- en roergebied.
Oh, mooi. Dus de Nordschleife wordt afgesloten voor motorfietsen. Het officiële verhaal is van kijk, we hebben te veel ongevallen. Het is te gevaarlijk om auto's en motorfietsen te mengen. En er zijn nog een paar dagen exclusief voor motorfietsen. Bovendien, de mensen die al een seizoenkaarten gekocht hebben, die mogen die omzetten om op de GP-strekken te gaan rijden. Dat is het kleinere circuitje naast de Nordschleife.
Oh ja, het GP-circuit.
Mooi verhaal, lekker kort, doen we helemaal niks mee. Want de mensen die op de Nordschleife willen gaan rijden, ja, die houden er natuurlijk net van. 1. Ook wel een beetje de sensatie van tussen de auto's te rijden. 2. Het is dan een stukje openbare weg waar nog wel iets van regels gelden. Dus het is niet te vergelijken met een gewone circuitdag. En 3, en dat is het mooiste eraan, je rijdt er naartoe, je koopt een kaartje en je kan meteen rijden. Je moet geen maanden op voorhand gaan boeken.
Nee.
Je moet niet toekomen met circuit kuipen, bandenwarmers, heel de bazaar. Nee, gewoon straatmotoren, bam, gaan. Klaar. Nu hangt daar eigenlijk wel een staartje aan vast. Want ook in dit geval is het een soort van follow the money. De eigenaar van Nordschleife momenteel, dat is een Rus. Die ring is in Russische handen. En Motorrad, het grote Duitse magazine, is dan ook een beetje onderzoek gaan doen van ja, maar hoe zit dat nu eigenlijk juist met die ongevallen met motorrijders? En zijn dat er zoveel meer en si en la? En wat blijkt dan? Ja, er gebeuren absoluut veel ongevallen met motorrijders. Voornamelijk de dodelijke ongevallen, dat is echt wel een ding. Maar als we dan de cijfers gaan vergelijken, dan blijven ze eigenlijk de laatste jaren redelijk constant. Het is niet zo dat er qua aantallen motorrijders op de ring... Ja, vroeger waren dat er absoluut meer, maar dan spreken we in de periode hoogtij van de sportmotoren, eind jaren 90, begin jaren 2000, toen waren het er absoluut meer. Maar eigenlijk sinds 2005 zien we daar gewoon een constante. Het gaat trouwens over minder dan 10 dodelijke ongevallen per jaar, wat eigenlijk nog altijd veel is op zo'n stukje weg. Maar dan denk ik bij mezelf van ja, maar wat als die jongens nu op de openbare weg gaan beginnen racen? En wat met de ongevallen statistieken op de openbare weg?
Lastig.
Ik vind het zelf een hele moeilijke om een oordeel over te vellen. Ik vind het nog altijd onrecht dat ze nu gewoon zeggen van ja, kijk, bam, gedaan voor motorrijders.
Ja, enkel dat is gewoon geld. Ik denk dat uiteindelijk zo'n rust doet, heeft dat niet gekocht voor
het
de gezelligheid.
Het voelt ontzettend discriminerend aan. Ik vind het echt fout.
Ik dacht zelf dat die cijfers nog wat lager lagen. Dat waren de cijfers van de politie die ik gezien heb. Maar niet alles komt bij de politie, heb ik begrepen later.
Ja.
Dus het is ook best moeilijk.
Ze liggen echt redelijk laag. Ik kan moeilijk anders zeggen. Ik had het veel hoger verwacht.
Ja.
Zeker als ik dan, ik ken u ondertussen toch wel redelijk wat mensen die er echt courant gaan rijden. Ja, die hebben allemaal wel iemand die een zwaar ongeval gehad heeft of iemand verloren, et cetera.
Het is ook zo moeilijk om dit soort dingen over coole cijfers te hebben, weet je
wel. Ja, absoluut.
Je hebt het over 10 mensenlevens per jaar. Nou, vreselijk, vreselijk.
Absoluut, dat zijn tragedies in hun eigen recht. Maar om daarom maar te zeggen van oké, we verbieden het meteen. Dat vind ik ook niet de correcte oplossing. Maar voor de mensen die wel nog op de Nordschleife willen gaan rijden, er zijn dus wel mogelijkheden. Maar dat is een dingetje. Dan kom je terecht bij organisaties en dan hebben ze eigenlijk maar 4 dagen per jaar
wanneer je
nog kan rijden. En de prijs voor zo'n dagje, niet terugbetaalbaar in geval van regen, et cetera, zit rond de 740, 750 euro. Zonder enige vorm van verzekering, zonder niks, puur
dat kan toch
het
niet.
Rijden.
Dat is toch te gek?
Dat is,
moet je je eigen motor ook nog meenemen voor de geld.
Daarvoor kan je gemakkelijk een weekend op spa komen rijden.
Ja.
Maar ja, het is geen Nordschleife natuurlijk.
Nee.
Dat. Volgende onderwerpje. En dat vond ik eigenlijk wel, ook wel grappig. De Daytona 200 is gereden.
Ja.
Het is sportnieuws, we zullen het kort houden. Maar heb jij gekeken?
Ik heb niet gekeken, maar misschien zal ik even uitleggen. De Daytona 200 is een wedstrijd in Amerika. Het meest bizarre daaraan is dat het op de Daytona Speedway is. Ik ben daar toevallig in december geweest.
Ja.
Bizar. En het meest bijzondere daaraan is dus dat er ook op delen van de oval gereden wordt.
Ja.
En dat gaat niet zachtjes.
Dat is best een groot stuk van de oval hard. Dat ze doen. Hè. Ik zal niet zeggen 3/4, maar het is
het is een groot stuk. En dan een stukje binnenveld. Maar daar heeft Josh Herrin, wat sowieso een legendarische mafketel is. Een mafklapper
is
de klas. Die ook op straat gewoon als een imbeciel rijdt, maar waanzinnig goed is. En die heeft daar gewoon voor de 4e keer gewonnen.
Ja.
Echt heel gaaf.
Ja, was heel cool.
Heb jij wel gekeken?
Ik heb de nabeschouwing wel gezien.
Oh, okay.
Ik weet niet, het was weer op zo'n onmogelijk uur, want in Amerika natuurlijk.
Ja.
Maar ik heb de nabeschouwing wel gezien. En dan, er wordt in verschillende klassementen gereden. Enerzijds heb je de Twins. De Twin-klasse is daar heel groot. Daar deden de Suzuki GSX8S'en het heel goed in.
Ja, ja, ja.
Dan heb je de Baggers. In Amerika super populair. We hebben het er op de motorbeursaflevering ook over gehad. Dus eigenlijk gewoon omgebouwde prototype racers waar dan nog een carbonnen kofferschilletje aan hangt, waar je zelfs geen pintje bier in
een
kan meenemen.
Een kamelenrace op een paardenrenbaan, zo heb ik het omschrijven geworden.
Dat is het eigenlijk wel.
Ja.
Maar dus relatief zware machines, want je zit wel met dikke V-twin motorblokken. Onder andere Bradley Smith, ex-MotoGP, die ging er mee rijden. Loris Bas ging er mee rijden. En dan is het uiteindelijk toch Kyle Wowen die hem gewonnen heeft. Een van de Amerikaanse vaste mannen die altijd daarvoor aanrijdt. Maar nu ben ik de naam kwijt. Bradley Smith, die klapte er hard vanaf. In de trainingen, Loris Bas, die had ook in de training een serieus ongeval gehad. En oké, hij kreeg de motor niet op zich, maar ik kwam zo tegen hem aangegleden dat ik dacht van, dit eindigt niet goed. Dat is eigenlijk altijd een beetje de angst die ik heb bij die races met zware motoren.
Ja.
Dus die heeft zich dan toch vermand en waarschijnlijk 10 DAF al gans genomen. En die heeft het podium gereden, tweede plek. Dat was heel cool om te zien. En dan ja, de main event, de 200 miles. Dat is eigenlijk een Supersport Next Generation race geworden. Heet segment voor dit jaar. De Panigale V2 van Josh Herrin, die won hem. En opvallend genoeg was hij wel niet de snelste motor. Want de snelst geklokte motorfietsen op de banking. En nogmaals, ga absoluut even YouTube-filmpjes van
niet
die banking
normaal.
Zien.
Niet normaal.
Compleet geschift. Echt ja, langs een stenen muurtje afknallen tegen topsnelheid. De snelste motoren waren GSX-R 750's.
Wauw.
Dus ja. Echt, ja. Ja, gewoon motoren die ja, eigenlijk steen-oud zijn, maar daar toch blijven getuned worden en waar de teams mee blijven verder ontwikkelen. Ja, die deden het daar heel goed. En dan had je natuurlijk nog Michael Dunlop, die er op zijn V2 rondreed. Peter Hickman, die was er ook aan het rondrijden met een dikke Triumph.
Ja, legendes uit de UK, de road racing.
Van het Isle of Man.
Het doet me erg denken aan dat wij op Las Vegas daarop... Nou, toen scheet ik mijn broek al vol van die banking en van de muur die eraan bovenaan staat.
Ja, Iwan en ik hebben ooit samen een perspresentatie gedaan van de Kawasaki ZH2. Dat was in Vegas op de Speedway.
Wow,
ja, er is volgens mij echt een hele goede reden waarop er niet veel presentaties op van die speedways gedaan worden. Ja. De snelheden liggen zo snel, zo hoog. Ja. En ja, qua veiligheid zit je heel snel aan een stenen muurtje.
Ja, ja, ja. Soort van circuitzolder, zeg maar. Of zeg ik nou wat, zeg ik nou wat heel erg aardig.
Nu overdrijf je een heel klein beetje.
Oké, okay, sorry.
Maar nee, qua veiligheidsmarges is het daar inderdaad niet al te nauw genomen. Tot zover de Daytona 200. En dan wilde ik het nog heel kort even hebben. We zitten in de laatste 10 minuutjes zoiets. Eventjes voor 2025. We hebben nu ondertussen al redelijk wat motorfietsen getest. We hebben al wat press launches gedaan. En het wordt zo eens tijd om te denken van oké, vergelijkingstesten. Ik weet dat jij daar niet zo aan doet.
Nee.
Maar je hebt er ongetwijfeld ook een heel goed zicht op. Van wat zijn nu de leukste vergelijkingstesten voor komend jaar? Ik had er een paar opgelijst.
Ja?
Is er iets wat jou meteen te binnen springt?
Nou, ik denk dat je je zou een soort van parallel twin Uber-vergelijk moeten maken. Want er zijn zoveel middenklasse parallel twins momenteel. Ja. Alleen daar moet je dan een soort van subcategorieën van gaan maken. Maar dat lijkt me nog wel eigenlijk hetgene wat de markt is momenteel en wat het interessantste is.
Ja, het is moeilijk.
En dan passen deze Royal Enfields ook in.
Ja, die passen er eigenlijk ook in.
Ja.
Het is tegenwoordig heel moeilijk om nog buiten een segment te treden en dan zeker met die platform bouwen.
Ja.
Tegenwoordig zijn het allemaal platforms en ga je het ene platform met het andere vergelijken. Maar ja, ik zei het daarnet eigenlijk al, een van de segmenten die er voor mij bovenuit springt dit jaar, dat zijn de Supersport Next Generations. Voornamelijk dan met de komst van die Panigale V2 en de Yamaha R9. Dus dat is een hele belangrijke. Als het dan even kan, zou ik mijn GSX-R750 er nog willen naast zetten.
Ja.
En eigenlijk gaat dat naadloos over in de nieuwigheden die er zijn bij de toermotoren. Echte toermotoren, dat bestaat ook niet meer.
Nee.
Maar Triumph heeft dan wel die Tiger Sport 800 geïntroduceerd. En Ducati is ook uitgekomen multistrada V2. Dus dat is ook weer zoiets wat eigenlijk wel...
Kom je dan niet in de crossovers meer, zeg maar? De Tracer 900?
Crossovers, dat is het woord dat jij altijd gebruikt voor die dingen. Hè?
Ja.
Ja, dus een 17-duims voorwiel, 17-inch voorwiel... En hoge poten.
Ja.
Daar draait het wel om.
En die klasse is wel heel interessant natuurlijk. Want vooral in die zeg maar crossovers, all-roads, adventures. Dat is een beetje als je dat bij elkaar veegt. Daar is het aanbod enorm tegenwoordig.
Gigantisch.
Lopend
absoluut.
Van 6,5 tot 660 tot 800. Tot, vooral Triumph heeft een aanbod waar ik helemaal geen fluit meer van snap.
Bij Triumph lijkt het wel alsof ze niet echt aan platformbouw doen. Ik weet wel dat er verschillende motorfietsen zijn die motorblokken en frames delen.
Wat hebben ze nu? 660?
Ze hebben er zoveel.
800? 900?
Ja.
1050?
Ja, en
1200?
En dan daarbinnen heb je ook nog onderscheid. Hè? Want bijvoorbeeld bij die 1200 heb je 3 cilinders met een T-plane crank.
Okay.
Technische uitleg, dat is een ander type nokkenas. Maar wat ook... zorgt voor een ander motorgevoel.
Okay.
Dus de ene driecilinder die is iets meer...
Een andere nokkas of een andere krukas?
Sorry, andere krukas. Oh, okay, andere krukas en vooral krukas timing.
Ja.
Waardoor je bij de ene blok echt het gevoel krijgt van... de klassieke speed triple, hoogtoerige driecilinders zoals we ze kennen. En bij de andere, bijvoorbeeld in de Tiger, die 1200 blokken, die zijn dan meer van het trekkertje trek. alles van onderuit. Ja,
van
echt
onderen.
De tractor, koppelgevoel. Ja. Dus al twee mega potente motorblokken, maar toch weer iets heel anders. En om dan bij die crossovers terug te komen, zoals je al zegt, het is zo moeilijk, want ik noem nu twee nieuwigheden op, dus de V2 en de Tiger Sport. Maar eigenlijk kan je alle richtingen daarmee uit. Ja. Hè? Je kan naar boven toe gaan, richting de 1000 cc's kan je erbij betrekken. Naar onder toe een Tracer 7, dat zou eigenlijk ook nog wel mee kunnen, bijvoorbeeld.
Absoluut, ja.
Heel breed. Ik denk dat de... Ja, toch
de grote crossover test, dat zou ik wel willen zien.
Ja.
Bel
me. Dat is inderdaad wel een dingetje.
Als jij dat organiseert, dan kom ik als... hoe noemen ze dat? Testvee heet dat dan.
Zo ken ik je weer al.
Testvee.
Moesten jullie zelf nog voorstellen hebben voor vergelijkingstesten, stuur ook even een mailtje. Lijkt altijd wel leuk. Als laatste, waar moeten we het nog even over hebben? Ik denk dat we er bijna helemaal door zijn. Heel kort nog. Nog een beetje motorsport. Namelijk de World Superbikes. Die komen van 11 tot 13 april naar Assen.
Ga ik zeker heen.
Ga je?
Ja, ik ga absoluut.
Kijk, dat, dan zie ik je daar. Dan moeten we daar meteen maar een podcast op pakken.
Oh, dat is ook wel. Dat is
bij
wel
deze afgesproken.
Ja,
ja. Ja, en jij kent natuurlijk nog wel een en zekere Michael van der Mark. Dus lul ons daar even binnen.
Nou, ik sta niet...
niet op de wereld op de zwarte
in dergelijke verhoudingen met
wereld
Michael
op de
van der
lijst.
Nee, nee, dat ook weer niet. Maar ik heb nooit veel contact met Michael gehad, zeg maar.
Het is wel, en het is gewoon echt topniveau motorracen dat we daar
krijgen. Ja, absoluut, absoluut.
Als we gaan kijken, buiten de MotoGP in Assen, is dat toch wel...
Nou,
het tweede grootste event in de Lage Landen.
Nou, dat is even afwachten, want British Superbikes komt terug. En daar maak ik me overigens, als ik me dan nog een klein beetje zorgen om.
Okay.
Want in het verleden was het zo dat heel Nederland British Superbikes een beetje volgde, overdreven gezegd. Het was op televisie in Nederland, op Eurosport. Er was best wel een beetje de buzz omheen.
Ja.
Laatste tijd is dat niet geweest. Ze zijn een aantal jaren weg geweest natuurlijk, niet meer op Assen.
Ja.
Maar de laatste keren dat ze kwamen, meen ik dat er meer bezoekers naar British Superbikes kwamen dan naar World Superbikes. Mm-hmm. Het is ook een prachtig evenement, dus ik hoop dat British Superbikes alsnog goed komt. Maar dat gaat niet vanzelf. Dus ik hoop dat er wat gaat gebeuren om dat evenement echt omhoog te trekken.
Is dat niet een beetje het kip en het ei? De kip en het ei verhaal? Dat omdat ze niet meer in Assen reden, dat er iets minder interesse was en vice versa?
Nou, uiteindelijk is het echt stilgevallen met corona en daarna...
corona en Brexit natuurlijk ook, hè?
Iedereen had het verhaal ook wel een beetje gezien en misschien dat op een gegeven moment was de koek een beetje op. Ze kwamen ook naar Assen en toen hadden ze nog meer expansiedrift, want dan zouden ze ook op de Nürburgring en blablabla. Eigenlijk wilden ze gewoon heel West-Europa inpakken.
Ja. Terecht ook, want het is een van de mooiste nationale kampioenschappen die er is. Hè?
Ja. Ja, ja.
Hoe daar nog in geraced wordt, voor de mensen die het niet kennen, kan ik trouwens zeggen, op Netflix heb je ondertussen, ik denk, 6 verschillende films, iSuperbiker.
Ja.
Daarin wordt steeds opnieuw een recap gemaakt van bepaalde seizoenen en het gaat voor alle duidelijkheid wel al over een hele tijd terug. Shane Shaky Byrne was nog een van de grote jongens die erin rondreed, maar dat is echt wel de moeite waard.
Vorig jaar was het ook weer, ze hebben een beetje idioot systeem. Aan het eind van het jaar wordt bijna iedereen gewoon weer op een soort van nul gezet.
Een soort van play-off systeem.
En dat zorgt er wel voor dat die laatste wedstrijd altijd
blijft knokken. Volgens mij rijden ze ook zo goed als geen elektronica of heel beperkt elektronica pakket. Dat
klopt.
Alleen al is een van, van de verkoopsargumenten voor mij.
En de grap is ook, daar is daar gewoon één iemand de baas van het kampioenschap. Geen gelul met sportbonden en weet ik wat.
Ja.
Gewoon één kerel de baas. En die baas zegt gewoon van jongens... we gaan het zo doen. En dan gaat de helft mekkeren en dan zegt hij gewoon... ja, dat is leuk en aardig, maar we gaan het gewoon zo doen. Dus daardoor blijft het altijd spannend ook.
Ik vind dat we het World Superbikes weer mooi besproken hebben. Misschien nog even terug naar daar. Want ja, die jongens die hebben natuurlijk al een manche erop zitten. Toprak, de huidige kampioen, die was absoluut niet tevreden van zijn BMW. Die zegt van kijk, het is een Ducati-kampioenschap geworden.
Heeft wat regels ook om zijn oren gekregen.
Ja.
Uiteindelijk, ze hebben lang een beetje... zijn ze gematst als een soort van concessies. Ze hadden concessies en daardoor mochten ze met een speciaal ding rijden. En op een gegeven moment werd gezegd, ja, nu ben je wereldkampioen, nu zijn die concessies ook klaar natuurlijk.
Ja, nu moet je gewoon weer 5000 toeren minder
moet je
en geen winglets.
Met een standaard ding moet je gewoon weer gaan rijden, zeg maar. En daar is dus gebakkelei over in World Superbikes. Toprak heeft wel een punt. Aan de andere kant, ja, het is geen Ducati-kampioenschap. Dat is al zo oud als World Superbikes is.
Ja, tuurlijk.
Vroeger kon Ducati achter de tent met de Flamini-broers gewoon onderhandelen over de regels.
Ja.
En als je dan cash bij je had, dan ging het jouw kant
op. Dan mocht je weer een paar cc meer.
Ja, precies. Dus. Maar dat is allemaal al niet meer. Dus het is nu wel zo dat het... ja, wat ingewikkelder geworden is. En ik heb het al eens eerder gehad. Het is een beetje jurysport geworden. Mm-hmm. Daar geldt
met die
ook,
concessies. Hè,
met van, die concessies, ja. Maar ook met allerlei andere dingen die afgeknepen worden om het een beetje spannender te maken. En op dit moment is het algoritme een nadeel van het, van Top
van Rack, BMW.
Rascaglioglu, ja. En van BMW.
Ja. Ik ga sowieso toch zien. Ik wil Toprak nog eens een keertje live gezien hebben. Die kerel, dat is echt een fenomeen. Om hem te zien rijden, of hij nu helemaal van voor rijdt of niet. Ik blijf gewoon het technische aspect van zijn rijden. Dat is echt een privilege van dat in actie te kunnen zien. Ja. Dus ik ga sowieso naar de Superbikes kijken. Daarmee zijn we trouwens ook wel aan het einde van deze aflevering gekomen. Aflevering 74 alweer, die voor de helft in het teken stond van de Royal Enfield. Die mensen die de vlog kijken hier achter ons kunnen zien staan. Ik zou jullie willen bedanken voor het luisteren. Wij waren Iwan van der Valk, ik ben Arno Jaspers. Tot de volgende keer.
Leuk dat je luisterde naar de Echte Motor Podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan met de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan.